Ik heb gebeld naar Filip de Bot. Dag Filip.
Goedemiddag.
Jij hebt een persbericht rondgestuurd.
Dat gebeurt wel eens, hè, dat hij mensen een persbericht rondstuurt.
Ja, en dan komen die bij ons terecht. Hoe zou dat toch komen? Enfin, goed, het ging over vis. Hè? Jij hebt iets met vis. Je hebt een paar jaar geleden een documentaire gemaakt over de visvangst aan onze kusten, zeker. En vanuit Climactie volg jij dat ook een beetje op, neem ik aan. Zo de stand van de al dan niet overbevissing.
Ja, c'est ça. En niet alleen rond overbevissing. Climactie is altijd bezig met klimaat en de sociale kant. Dus het wel en wee van de visserman interesseert ons evenveel dan dat van de vis.
Ah ja, ja, ja.
En elk jaar heb je dan zo de veiling. De Vlaamse visveilingen die Oostende en Zeebrugge uitbaten, geeft dan zo zijn jaarrapport uit met de cijfertjes van de centen. Het economisch verhaal daarachter. En daar profiteren wij van om ook dan eens wat te zeggen over visserijleven en de vis.
Ah, dus zij geven enkel een economisch beeld, maar zij hebben het niet over welke vissen dat er in welke mate overbevist zijn.
Nu, ja, we hebben het ook niet over de over de prijzen in de sector of de sociale toestanden daarbij zo.
Nee, en dus jullie hebben een soort aanvullend bericht geschreven, zal ik maar zeggen.
Ja, ook omdat dat zijn niet direct onze beste vrienden zo.
Ah, nee?
Omdat dat is een... Als je de naam ziet, Vlaamse Visveiling, dan zou je denken dat is een overheidsorganisatie die de vis verkoopt, die binnenkomt elke dag. Hè? Maar dat is eigenlijk een lotere privéonderneming die een monopolie heeft in de sector. Dat is de Electrabel van de visserij zo. Plus ook die aandeelhouders vind je meestal terug in de immobiliewereld. Dus voor mij is dat een organisatie die eigenlijk heel weinig feeling heeft met de visserij of de zee of de vis.
Nou, de mensen die effectief op de boten zitten en de vis binnenhalen.
Ja, daar hebben ze eigenlijk... Ja, die moeten met hun vis naar de veiling en zijn daar soms een beetje een slachtoffer van. Hè. Dit jaar was bijvoorbeeld op dat vlak volgens hun eigen cijfers vrij goed. En vrij goed, dat betekent dan dat je voor een pladijs gemiddeld 1,70 euro binnenhaalt. De kilo.
Mm-hmm.
Het jaar daarvoor was dat 50 cent. Dus op dat moment breng je inderdaad iedereen... Gaat het water staat aan meer dan tot aan de lippen, hè, voor de mensen die gaan vissen.
Zij moeten via die ene instantie verkopen.
Ze moeten eigenlijk niet, maar het is administratief zodanig moeilijk om dat rechtstreeks te doen. Wat in Frankrijk bijvoorbeeld wel veel gebeurt. Dat de veiling bijna alleen overschiet als alternatief. Dus het is echt te omslachtig. En je hebt wel een paar initiatieven van korte keten, zoals we dat zeggen. Hè, van producent naar verbruiker via één tussenpersoon. Maar die blijven tamelijk klein, omdat het inderdaad gewoon administratief een helse klus is.
Terug naar de vis zelf. Ik heb jullie bericht gelezen en ik heb het al helemaal fout gedaan met nieuwjaar, want ik ben er iets gaan eten en er stond zalm op tafel.
Ja.
Fout.
Heb jij zalm gegeten?
Ik heb zalm gegeten, ik beken.
Oké, dan gaan we nu stoppen.
Maar jij gaat mij nu uitleggen. Ik dacht, het is misschien een mooi interview ook voor begin januari, als mensen goede voornemens maken. Hè?
Ja.
Jullie hebben een lijstje van... Welke vissen eet men best wel en welke vissen eet men best niet? Dus er is al geen zalm dit jaar.
Nee, omdat eigenlijk al 20 jaar niet meer hoor. Het is zo dat eigenlijk de wilde zalm is gedecimeerd. Je gaat hier nog een beetje vinden bijvoorbeeld in Ierland, Noorwegen, Canada. Maar als je een stuk zalm ziet in de winkel dat u 20 euro voor 250 gram kost, dan heb je wilde zalm. Dat ga je bijna niet zien. Die prijs ligt veel te hoog, omdat er inderdaad bijna niks meer is. Dus in dat zalmverhaal komt 95% uit kwekerijen. Meestal worden die opgekweekt met antibiotica, met kleurmiddelen. En het nadeel van die kwekerijen is ook dat je eigenlijk bijna ongeveer evenveel of meer vismeel moet gebruiken dan dat je vis eruit haalt. Hè?
En wat is vismeel?
De zalm is dat 2 tot 3 keer meer.
Wat is vismeel?
Dat is meel van dode vissen, hè, die vermalen worden.
Ah, dus de ene vis eet dan de andere, wordt gevoerd met de andere?
De ene vis wordt gevoerd met de andere, ja. Ja, dan is de balans eigenlijk negatief, hè, naar natuur of naar het visbestand toe. En met zalm is dat zodanig veel gebeurd dat er eigenlijk niks meer overschiet, alles wat je eet. Dus gekweekt, die beesten, die worden meestal gekweekt ook zo in lagunes of meren die bij de zee aansluiten, of in die omgeving zitten, of in kooien. En dat is een vierde nadeel, als er dan eentje ontsnapt, dan dragen die soms, doordat die zwak zijn, hè, die zijn niet sterk van nature, omdat ze in koeien zitten en medicijnen krijgen, en dan gaan die dikwijls virussen of ziektes overdragen naar de rest van de visbestanden. Ik zeg niet dat alle aquacultuur mis is. Je hebt ook aquacultuur op het land, hè, en, zoals de forellen die men kweekt enzovoort. Een aantal daarvan zijn ook bio. Een aantal van die dingen worden gelabeld ook, maar dat is dan weer een ander verhaal.
Nou, je kan juist zeggen, er zijn toch gelabelde vissen, hè? Maar dat doet niks zeggen.
Ja, er is een label MSC rond duurzame vis en ASC rond duurzame gekweekte vis. Maar uit ervaring weten we toch dat die labels dikwijls ondoorzichtig zijn. Het niet altijd makkelijk hebben, omdat hoe meer vraag er is naar uw label, ja, hoe meer dat je criteria moet aanpassen en zachter maken. Een label is ook duur. Gewoon een visserman die gaat geen 25.000 euro betalen voor die onderzoekskosten, want die heeft dat eigenlijk niet. En we gaan dan zodanig ver dat men ook tropische soorten, die hier niet thuis horen, zoals pangasius, et cetera, gaat labelen als zijnde ecologisch gekweekt. Maar het feit dat je vis moet overvliegen vanuit Vietnam, duizenden kilometers verder, klopt volgens ons niet. Je moet ook rekening houden met de vervoersimpact van wat je eet.
De kilometers in je bord, zoals dat dan heet.
Ja, zo zeg.
Dus jullie vinden dat we lokale vis moeten eten?
Dus wij sluiten op voorhand zo zalm omdat hem gekweekt is, tonijn omdat er bijna geen meer is. Kampies blijf je beter ook af, meestal zijn dat ook kweeksels.
Wat is die laatste? Wat was die laatste?
Scampi,
ah ja. Zeg maar, dat zijn zware, hè? Broodje met tonijn en broodje met scampi, dat is nu toch iets wat men vlot bestelt, hè? Niet doen dit jaar dus.
Ja, maar het is een beperkte lijst toch, hè? Dat zijn 4 à 5 soorten die eigenlijk perfect vervangbaar zijn door andere soorten. In plaats van scampi's, we hebben bijvoorbeeld voor de Noordzeekust langoustine zitten. En de Belgische visserij heeft daar een eigen quotum voor. Dat zit in de kreeftenput, heten ze dat, op zee tussen Engeland en België. En de langoustine is perfect even lekker als een scampi. Dus als je ergens bent, bestel je langoustine in plaats van scampi's.
Ah ja, en nu dat broodjeszaken nog overtuigen dan om die dingen te vervangen.
Ja, maar er zijn wel dingen die veranderen. Hè. Misschien, daar wilden wij dit jaar ook een beetje de nadruk op leggen. Ik denk dat er in restaurants bijvoorbeeld naar zalm, tonijn, et cetera toe al zeer veel veranderd is. Er zijn echt wel vrij veel restaurateurs die dat niet meer op de kaart zetten. Maar blijkbaar wordt de link met de conserven niet gemaakt. Blijkbaar zitten wij zo in. Als we gaan eten en er staat tonijn op het menu, dat we dat dan weigeren op restaurant of dat heel wat mensen dat op benadenken. Maar als dat in een blik zit, vergeten we dat.
Ah ja.
En dat wordt dan meer gekocht, hè, om tonijnsalade te maken en zo. Hè. Ja, we maken daar op een of andere manier de verbinding niet. Dus dat hebben we dit jaar toch wat extra in het licht gezet. De gemiddelde Europeaan eet 2 kilo tonijn op een jaar. En dat is hoofdzakelijk uit blik.
Ja. Nu, blijkbaar vinden jullie het ook belangrijk waar men vis koopt.
Het is dikwijls niet zo eenvoudig. We hebben een hele lijst gemaakt ook van vissoorten waar het licht helemaal op groen staat, waar er biomassa genoeg van is, waar de sterfte ook niet te hoog van ligt, etc. Daar zitten heel wat dingen in. Bijvoorbeeld scharatong, hondshaai, rode boon. Voor al die dingen staat alles op groen. Schelvis staat ook volledig op groen. In gans West-Europa. Maar dan heb je een aantal soorten. Bijvoorbeeld wat we dit jaar gezien hebben, is dat in de restaurants populaire zeebaars in gevaar komt. Ja, er is dus minder en minder zeebaars te zien. Maar eigenlijk hangt dat ook af van de techniek. Als je met een grote net op zeebaars gaat vissen, dan heb je eigenlijk te veel mee. Te veel bijvangst soms ook. Maar als je als kleine boten met de hengel op zeebaars gaat vissen, dan is dat ecologisch risico eigenlijk veel kleiner. Die productie is veel kleiner. Hè. En voor dat soort van twijfelgevallen, zo zijn er een paar. Heb je bijvoorbeeld een 2-tal roggen die met uitsterven bedreigd zijn ook. Maar anderzijds de stekelrog staat voor de eerste keer sinds 5 jaar weer compleet op groen. Nu, als je over dat soort van dingen wil discussiëren of als je daar rekening wil mee houden, ja, dan moet je inderdaad een vishandelaar hebben. Op de markt of in een winkel die je betrouwt en aan wie je kan vragen welke rog is het. Koop niet zomaar gewoon rog, vraag welke rog dat is en zoek naar steken erop. Ja. En aan die man vragen welke zeebaars is het, is hij met de lijn gevangen of niet.
Die zouden dat dan kunnen weten?
Of van waar komt hij, is dikwijls ook bijvoorbeeld de tong, daar hebben we genoeg van, net voor de Belgische kust. Maar in de Ierse Zee, dat is de zee tussen Ierland en Engeland, hè, daar zijn de quota nu verstrengd en staat het signaal op rood omdat daar te veel uitgevist is.
Ah ja, dus Ierse tong is fout, maar Vlaamse tong is goed.
Ja.
En dan dus, vraagt men, dan kan men ook vragen van waar komt de, mijn Victoria baars? Ja.
Nee, Victoria baars is bij onze eerste soort. Hè. Victoria baars vind je alleen in Afrika. Dus dan heb je terug duizenden voedselkilometers plus dat eten en schilder nodig in de plaats van hier. Dus dat zit echt wel bij de toestanden van blijf eraf.
Ja, ja.
Victoria baars, tilapia, pangasius, dat is allemaal een beetje hetzelfde.
Ja, Victoria baars komt uit het Victoria meer, niet?
Ja.
En wel, ja, voordat vandaan had ik dacht dat het een domme vraag zou zijn om te vragen waar dat, dat vandaan komt. Ja.
Is Victoria baars ook gekweekte vis?
Dubbel. Dat is er gekweekte, maar dat is er ook wilden, maar ja.
Dat is daar toch uitgezet, hè?
Die is uitgezet, maar die was er ook al.
Ah, ja, ja, ja.
Maar die wordt meestal niet gekweekt in kooien of zo. Ja, die wordt dan in ganzen meer uitgezet. Dus dat zit een beetje tussen de twee. Die wordt uitgezet, maar die wordt niet gekweekt van dag één totdat ze onder het mes gaat.
Dus terug naar de aankooplocatie. Je kunt best vis kopen op een plek, dus op een, in een kleine handel of een marktstand of zo, waarvan de mensen willen zeggen van, oké, dat komt hier vandaan. Of,
dus... Ja, omdat het is... Het zit anders dan bij groenten en vlees bijvoorbeeld. Hè. En veel van die andere dingen kan je gewoon kijken naar land van herkomst. Is het bio of niet? Hè.
Inderdaad.
Is het korte keten of niet? En bij vis is het verhaal soms zo gecompliceerd. Als je het simpel houdt en je zegt dat je maakt een lijst van 15 vissoorten die je niet meer mag eten, ja, dan ben je ook vrijwel met waanzin bezig. Hè. Dan zegt de consument van, ja, wat kom je bij wijs maken? Maar anderzijds, als je dat niet doet en bijvoorbeeld zegt van die rog is bedreigd en die andere niet, ja, dan is het systeem inderdaad zodanig gecompliceerd. Dan moet je niet meer met een visreizen naar de winkel gaan, maar met een halve boek.
Ja, een driedimensionele tabel. Ja.
Voilà, dus is de oplossing die wij voorstellen, ga naar een kleinhandel, laat ook zien dat je geïnteresseerd bent. De meeste van die mensen wezen daar toch wel een en ander van, zeker die met passie hun werk of hun job doen. Zo. Dus praat met die mensen, stel vragen en vraag van waar het komt. En kies een aantal soorten soms die ook niet zo evident zijn. Er is bijvoorbeeld vrij veel steenbolk in de Noordzee.
Hoe heet het? Steenbolk?
Steenbolk.
Het klinkt eigenlijk niet zo smakelijk, maar enfin.
Nee, toch wel. Dat is een beetje de vervanger van kabeljauw. Omdat je rond kabeljauw ook zegt van, men laat het Europees wel toe. Maar die kabeljauwbestanden zijn echt nog niet helemaal zoals ze zouden moeten zijn. En steenbolk is een alternatief. Het is iets kleiner. Maar qua structuur van het visvlees en de smaak en zo, ga je echt wel in de richting van kabeljauw. Dus dat is een perfect alternatief zo.
Zeg, in de supermarkt?
Goh, ik heb het niet voor supermarkten. En eigenlijk is dat vooral omdat ik bij het draaien van die documentaires gezien heb dat het vooral de supermarkten zijn. Zij kopen aan op de veiling, hè, net zoals voor andere groothandelaars en winkels, etc. Dat zijn uitgerekend de supermarkten die dikwijls aankopen via één stroomman. Dus plotseling is het onderscheid tussen, zeg maar iets, Albert Heijn, Colruyt, Leize, Carrefour, dat is weg. Ze kopen dikwijls aan via één tussenpersoon. En daardoor is hun aandeel zo groot dat ze eigenlijk een groot deel van de prijs zelf gaan zetten. En wat hebben ze vorig jaar dan gedaan? De druk om de pladijs zodanig hoog gezet, internationaal, ja, dat die prijs van die vis gaan crashen is en dat heel wat mensen die daar moeten gaan lezen in de miserie terechtgekomen zijn. Plus dat je daar in supermarkten ook wel dikwijls een techniek ziet die zeer bedenkelijk is. Eigenlijk verkopen een groot aantal van hen verkoopt water. En dat mag je dus doen, hè. Waarover gaat het? Vis wordt gelakt of geïnjecteerd. Zeker als dat diepvries is, dan wordt die bijvoorbeeld beneveld met water. Die gaat de diepvriezer in, die komt er eens uit, die wordt nog beneveld met water of die wordt ingespoten. Waardoor de prijs goedkoper wordt natuurlijk, hè. In een studie in Nederland is bijvoorbeeld gezegd dat Albert Heijn tot ongeveer 15-20% water toevoegt. Natuurlijk, als jij water kunt verkopen in de plaats van vis, en dan gaat u je prijs naar beneden. Of dan maak je extra winsten. En dat zijn dan toch wel praktijken. Dat was vroeger. Vroeger werd dat ook gedaan. Iedereen kent wel een verhaal van een of andere beenhouwer die een stuk van een varken in een ton water ging totdat dat volledig leeggeslorpt was. En dat heb je nu inderdaad ook in de vis en zeker in de supermarkten. Dus naast het feit dat je daar geen persoonlijke bediening hebt, dat ze eigenlijk de mensen zijn die de prijs onder druk zetten, heb je daar ook nog een aantal rampverschijnselen die je toch moeilijk kunt rekenen bij normale handelspraktijken. Eigenlijk is dat... Dat ons een kat noemen of een vis, dat is de consument, de luisteraar waar dat aan bij staat. Hè.
Dat mag niet, hè?
En dat het toppunt is dat dat wel mag op Europees vlak. Er is van alles dat niet mag van Europa, maar vis injecteren met water mag wel, alleen moet je erop zetten.
Ah, het staat erop.
Staat erop. Met zoveel procent toegevoegd water staat er dan op het pakje.
En wat is de verantwoording daarvan? Ik bedoel, hoe...
Vanuit Europa bedoel je?
Nee, hoe verantwoord... Als nu een consument vraagt waarom is daar water aan toegevoegd, wat zegt het warenhuis dan?
Dan gaat men nu gewoon antwoorden, dat is goedkoper. Dat is goedkoper, maar vooral dus daardoor kunnen we die vis verkopen aan 4 euro in plaats van aan 6 euro.
Ja.
Maar eigenlijk heb je wel voor 2 euro water gekocht. Dat is toch vrij duur. Water verkopen aan 2 euro.
Ja, dat is wel een beetje vreemd. Zeg, tot slot, want onze tijd is al bijna om. Ik lees ook iets in jullie bericht over een Europese organisatie van kleine vissers, de Low Impact Fisherman.
Ja, ik heb die leren kennen tijdens een bezoek aan het zuiden van Engeland. Namelijk in de haven van Brighton en zo. En daar heb je bootjes onder de 10 meter. Dat is de grens die gebezigd wordt. Met 1 of 2 mensen erop. Die gaan vissen en die nemen meestal in tegenstelling tot de grote fabrieksboten en zo, nemen die standpunten in die naar milieu, ecologie en andere dingen toe consequenter zijn. En die hebben zich nu verzameld in een Europees verband. Dus Fransen, Bretonen, Engelsen enzovoort. Dus één ding spijtig nog, Vlaanderen zit daar niet bij.
Nog niet,
omdat
hè?
Wij door die boomkorschepen, doordat wij vooral gespecialiseerd zijn in platte vis, dus die op de grond ligt, zoals pladeis en tong, et cetera, raak je moeilijk onder die maat. Of je moet gaan hengelvissen, maar dat wordt dan door onze overheid ook niet zo gestimuleerd, omdat je nu eenmaal met die traditie zit van die tong en die pladeis te gaan vangen. Maar ja, dat zijn heel bewuste mensen, zowel rond het sociaal als het ecologische, die zich nu internationaal gegroepeerd hebben. En dat is inderdaad dan wel een organisatie waar wij perfect willen gaan mee samenwerken en samen dingen mee doen. Ook in de hoop om dat hier in Vlaanderen toch een beetje van de grond te krijgen.
Dat is dan toch een hoopvol iets om op te eindigen?
Ja.
Hou ons zeker op de hoogte.
Ja.
En bedankt voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
Bedankt voor het interview en volgend jaar iets, dan laat je die zalm maar zitten.
Ja, ik was uitgenodigd, ik kon dat moeilijk zeggen. Ja. Enfin, en ik had ook het bericht nog niet gelezen, maar nu weet ik het. Goed, dag Philippe.
Okay.